Laten we een mooi psalm lezen. Ik stel voor dat we lezen samen psalm 95. Nee, psalm 96 bedoel ik. Eén verder. Kijk even naar de man met de PowerPoint. Doe ik het zelf? Ja, oké, ik heb nu nog niet nodig, maar... Ik moet met dit stukje moet ik het wonder verrichten, hè? Oké. Psalm 96. Zing de Heere een nieuw lied. Zing de Heere, gij ganse aarde. Zing de Heere, prijs zijn naam, boodschap zijn heil, van dag tot dag. Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle naties zijn wonderen. Want de Heere is groot en zeer te prijzen, geducht is hij boven alle goden. Want alle goden der volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en glorie in zijn heiligdom. Geef de Heere gij geslachten der volken, geef de Heere heerlijkheid en sterkte. Geef de Heere de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt in zijn voorhoven, buigt u neder voor de Heer in heilige feestdors. Beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Zegt onder de volkeren, de Heere is koning. Vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt. Hij zal de volken richten in rechtmatigheid. De hemel verheugen zich en de aarde juichen. De zee bruisen in haar volheid. Het veld en al wat daarop is, verblijden zich. Dan zullen alle bomen des wouds jubelen voor de Heere. Want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw. Wel een koningspsalm, zou je kunnen zeggen. Een koninkrijkspsalm. Een psalm die slaat op de toekomstige dingen als het gaat over deze wereld en over de komst van het koninkrijk. Want er staat hier in deze psalm, zegt onder de volken, de Heere is koning. Dat kunnen we nu nog niet zeggen onder de volkeren. Wat we nu onder de volkeren brengen is het lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Wij wijzen op het kruis. Straks in het vrederijk zullen we wijzen op de troon. Want we halen de dingen vaak in de kerk zo door elkaar heen. En dat is ontzettend jammer. Dan husselen we heel Gods heilsplan door elkaar heen. Terwijl de dingen in geregelde volgorde zich afspelen, ook in het woord van God en in het heilsplan dat hij ons heeft bekendgemaakt in de Bijbel. En wij moeten de dingen daarom ook op hun plaats laten staan en ze niet door elkaar husselen. Het is heel wonderlijk dat we heel veel liederen, ook evangelische liederen hebben, die spreken over het koningschap van de Heere Jezus. Daar is op zich niet zoveel op tegen. Als we maar niet vergeten dat hij de koning van Israël is en straks worden zal. En niet de koning van de kerk. Want daar begint al het probleem te ontstaan dat we in de vierde, de vijfde eeuw zo'n beetje hem zijn gaan maken tot de koning van de kerk. Maar dat is een misverstand. Dat kun je namelijk nergens in de Bijbel vinden dat hij de koning van de kerk is. Wat is hij dan voor de kerk? Wel, ik kan je ontnuchteren met de mededeling dat het woord kerk in de Bijbel niet voorkomt. Wel het woord gemeente. En wat is de Heer Jezus van de gemeente? Hij is het hoofd van de gemeente. En de gemeente vormt zijn lichaam. Ieder individueel lid van de gemeente is een lid van de Heer Jezus Christus. Zo spreekt de Bijbel daarover. Die gemeente is een geheimenis, een verborgenheid. En met name de apostel Paulus heeft dat geheimenis uitgelegd in die prachtige brieven, de Romeinenbrief en vooral ook de Efezebrief, waarin hij het geheimenis van de gemeente uitlegt. En dat is wat anders dan Gods heilsplan met Israël. Het loopt elkaar niet in de wielen, zal ik maar zeggen, maar het een zowel als het ander gaat in vervulling, maar moeten we van elkaar onderscheiden. Als we dat niet doen, dan raken we in de knoop. En dan wordt de Bijbel een moeilijk boek. En daarom zijn we vanaf heel vroeg in de kerk, zal ik maar zeggen, elkaar wijs gaan maken. Vooral dat laatste Bijbelboek moet je maar niet lezen, want dat is zo'n moeilijk boek. Ja, dat wordt dan een moeilijk boek, omdat je het al eerder door elkaar hebt gehusteld. Maar als je ziet in het laatste Bijbelboek, hoe alle lijnen van het profetisch woord en van de Bijbel, zowel van het Oude als het Nieuwe Testament, in dat laatste Bijbelboek worden onthuld en worden vervuld. En dat de Heere daar zijn hele heilsplan ontvouwt. Schrift met schrift vergelijkend, kom je daar dan vanzelf alle dingen in tegen. En dat is niet moeilijk. De Bijbel is geen moeilijk boek. Je moet er soms wel eens een beetje moeite voor doen. En je hoeft niet alles in één keer te begrijpen. Gelukkig maar, dan heb je voor morgen en overmorgen ook nog wat. Maar bij het bestuderen van de Bijbel, bij het biddend lezen van de Bijbel, het afhankelijk van de Heere en van de Heilige Geest lezen en studeren in Gods woord, dat brengt je verder. En zeker als het gaat over het koninkrijk. En die koninkrijksgedachte, die leeft heel sterk in de kerk, in de reformatorische kerken, helemaal in de Rooms-Katholieke kerk, maar ook in de evangelische stromingen steeds meer. En ik dacht, het is misschien goed vanavond, het is de derde avond en we hebben nog een vierde. Hè? Ik kijk, ja, nog een vierde avond. Dat is in december, geloof ik. 3 december, voor Sinterklaas. Dat kun je makkelijk onthouden. En dan komen we tot een afronding. Maar vanavond wil ik toch nog weer een keer wat voor u helemaal op een rij zetten. Want in de hele Bijbel is het erom begonnen dat God dat koninkrijk wil vestigen. Het gaat om zijn koninkrijk. En het laatste Bijbelboek komt dat koninkrijk helemaal in beeld. En komt de koning in beeld. En komt Israël in beeld. Dat laatste Bijbelboek vooral, de Openbaring, om u meteen maar een hint te geven. De Openbaring is niet bedoeld primair voor de kerk, maar is bedoeld om uit te leggen hoe God Israël in de eindtijd gaat verlossen. Want het laatste Bijbelboek gaat over de verlossing van Israël. Want het gaat God om het koninkrijk. Om de komst van het koninkrijk, om de verheerlijking van de koning, om het terugbrengen van heel de schepping onder de heerschappij van de schepper, van de Heer Jezus Christus. En dat is Gods grote doel. En daarom vanaf het begin is alles daarop gericht. Is de hele openbaring die de Heer geeft in zijn woord gericht op de komst van het koninkrijk. Dat hij beloofd heeft. Misschien is het goed om gewoon een heel beetje in het begin van de Bijbel eens een tekst op te slaan. Dan ga ik kijken of me dit gaat lukken. Ik moet geloof ik die kant opschieten. Ik weet het niet precies. Dit wordt niks. Dit ook nog niet. Doe de volgende dia maar daar met je gewoon op. Want dit is niks. Kijk, hij moet het zo doen, hè? Kijk, daar komt hij. Dan ziet u meteen de eerste tekst. Laten we die even samen opslaan. Deuteronomium hoofdstuk 32. Deuteronomium hoofdstuk 32. Het 8e vers. Die lange reden van Mozes tot Israël, weet u wel? En dan Deuteronomium 32 gaat Mozes zingen. Dat is het lied van Mozes. Moet je je voorstellen, hè, dat hij staat hier voor dat volk. Hè? Een oude man, 120 jaar oud, en dan gaat hij zingen. Dan gaat hij een hele lange lied zingen. Hij komt niet buiten adem. Maar hij, bladzijden lang vinden we dan het lied van Mozes. En dan staat er in hoofdstuk 32, vers 8. Toen de Allerhoogste de volken hun erfenis toedeelde, toen hij de mensenkinderen van elkaar scheidde, heeft hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël. Dat is wat, hè? Zie je daar staan? Dus de indeling van de volken heeft alles te maken met Israël. En we zijn dat allemaal kwijtgeraakt in de loop van de eeuwen. We zijn het zicht op de betekenis van Israël als Gods volk, voor dat Gods uitverkoren volk, zijn we helemaal kwijtgeraakt. Als je verder leest, dan gaat het ook allemaal over Israël, over het volk van de Here. Maar de volkerenwereld, de indeling van de volkerenwereld en de grenzen van de volkeren heeft alles te maken met de zonen van Israël. Sommigen spreken ook over de zonen Gods. Dat kunnen we ook al niet zo goed begrijpen. Maar de Bijbel spreekt over goden en godenzonen. De godenzonen kwamen voor de Here en onder hen was ook de Satan. Heb je het nooit gelezen in het boek Job? Vast wel. Dat zijn die hemelbewoners waar over goden en godenzonen wordt gesproken. En in Psalm 82, laten we maar even bladeren, Psalm 82, daar vinden we God staat in de vergadering der goden. Hij houdt gericht te midden der goden. Er is maar één God, maar er zijn vele goden. En die goden vinden we dus ook in de hemel. Dat zijn engelenvorsten. Dat zijn engelenvorsten die ook alles te maken hebben met Israël en met de volkerenwereld. Daar ga ik vanavond niet al te veel over zeggen. Want dat zou een hele aparte bijbelstudie zijn over de onzichtbare wereld. Wat met een moeilijk woord heet de metafysische werkelijkheid. Maar er is heel veel over te zeggen. Ik heb een boek geschreven, dat is nu net klaar. En dat ligt nu bij de uitgever en gaat naar de drukkerij binnenkort. En dan binnenkort is daar de presentatie. Het boek heet Alles is geloven. Maar ik wijd daar een aantal hoofdstukken aan deze werkelijkheid. Aan de onzichtbare wereld. De onzichtbare wereld die ons door de Bijbel wordt getoond. De onzichtbare wereld waar heel veel mensen, volkeren en culturen altijd al een vermoeden van hebben gehad dat het bestaat. De hele geestenwereld vind je in alle culturen terug. En dat is niet voor niks. Er is een zichtbare werkelijkheid en een onzichtbare werkelijkheid. Wij zijn opgegroeid in de 20e eeuw, vooral met het neomarxisme, wat alleen maar gelooft in het materiële, in het zichtbare en in het tastbare. Maar dat heeft die werkelijkheid van die geestenwereld en die onzichtbare wereld in het geloof van mensen niet weg kunnen nemen. In Rusland is meer occultisme na 70 jaar marxisme en communisme dan in andere delen van de wereld. Maar bij ons is het een heel moeilijk onderwerp. Dat er een onzichtbare werkelijkheid is. Alleen de Bijbel spreekt ons daarvan. Dat is heel interessant. Als u opslaat Deuteronomium hoofdstuk 4. Deuteronomium hoofdstuk 4. Oh, die staat ook al op het scherm, zie ik. Dan staat er ook wel iets heel interessants dat we bij onze hele beschouwing moeten betrekken. Vers 19. Daar lezen we dit. En dat gij uw ogen niet opslaat naar de hemel en de zon, de maan en de sterren, het gehele Heer des hemels aanziet en u laat verleiden u voor hen neer te buigen en hen te dienen, die de Heer uw God heeft toebedeeld aan alle volkeren onder de ganse hemel, terwijl de Heer u genomen heeft en uit de ijzeroven uit Egypte heeft geleid om voor hem te zijn tot een eigen volk, zoals heden het geval is. Dus God heeft die afgoden, die ook wel met zon, maan en sterren en zo worden weergegeven en op allerlei andere manieren in andere culturen, die heeft hij aan de volkeren gelaten. Die heeft hij toebedeeld aan de volkeren. Want achter die afgoden van ijzer en van goud en van leem en van steen en van zilver enzovoort, weet je wel, die afgoden die je tegenwoordig ook in de bloemenwinkel vindt. Je kunt niet een bloemenwinkel binnenstappen of je staat in een afgodstempel. Ik koop altijd voor mijn dochters en kleindochters bloemen als ze jarig zijn. Vanaf hun derde jaar krijgen ze een heel mooi boeket van mij, dat tel ik zelf samen. in de bloemenwinkel. En dan zeg ik, nee, die niet, maar die kleur wel en dat en dat. En dan voor een heel uniek boeket bloemen. Dat zijn ze gewoon waard. En dan heb ik gelukkig minder kleindochters dan kleinzonen. Dus het is nog net betaalbaar. Maar kort geleden stond ik ook in die bloemenwinkel. En ik denk ineens, waar sta ik eigenlijk? Dus ik vraag aan die mensen in die bloemenwinkel, aan die twee dames. Het lijkt alsof ik hier in een Boeddha-tempel sta. Echt tientallen Boeddha-beelden, meer Boeddha-beelden dan bloemen. Ik zeg, jullie jagen mij de winkel uit. Dan ben ik hier al jaren klant voor mijn dochters en mijn kleindochters. En nu begin je mij de winkel uit te jagen. Ik ben christen, ik wil hier geen bloemen kopen. Nou, dan kijken ze hier met zulke ogen aan. Ik zeg, weet je wel wat dat is, dat boeddhisme en dat hindoeïsme? Nee, dat wisten ze niet. Ik zeg, nou, dan moet je er eens een boekje over lezen. Je moet niet zomaar wat doen. Ja, meneer, maar het verkoopt beter dan bloemen. Mensen willen het allemaal in hun tuin hebben en voor de vensterbank enzovoort en in hun huis. Ik zeg, ja, dat kan wel zijn, maar ik niet. Ik ben in een andere bloemenwinkel gegaan, daar stond geen één boeddhabeeld. Ik heb niet gevraagd of die mensen christen waren, maar ik vermoed het wel. Ga ik ze nog een keer vragen. Want als je vraagt, word je wijs. Maar dan heb ik ze gezegd, weet je wel dat het hakenkruis uit het hindoeïsme komt? Nee, daar hadden ze nog nooit van gehoord. Zo, dan wordt het toch tijd dat je een beetje een boekje erover gaat lezen. Nou, dat zouden ze doen. Maar ik heb ze niet meer gesproken na die tijd. Maar kijk, dat overkomt ons allemaal, hè? En we laten het ook allemaal maar geworden. We moeten protesteren tegen dit soort dingen. Dat moeten we niet accepteren. We zijn geen boeddhistisch land. We zijn oorspronkelijk een christelijk land. En dat het hakenkruis over ons is gekomen, dat kwam daar vandaan. Toen de grote leiders van de nazi's naar Azië gingen, toen werden ze daar met open armen ontvangen. En tegenwoordig zie je nog steeds in boeddha-tempels en hindoeïstische tempels hakenkruisen. Ook in Suriname heb je veel van die tempels en heel veel van die hakenkruisen zie je daar. Dus dat komt uit de afgrond. Bij de vorst der duisternis vandaan, die ook Hitler geïnspireerd heeft om 6 miljoen Joden om te brengen in Europa. Daar komt het vandaan. En dat is toch verschrikkelijk eigenlijk, hè? Als we geen geestelijk inzicht hebben in de geesten van deze wereld en in de goden, dan begrijpen we niet hoe het in deze wereld toegaat. Maar we moeten wel geestelijk inzicht hebben en we moeten deze lijnen moeten we zien. Die dan zich uiten in Boeddha-beelden, maar dat is niet onschuldig, hoor. Achter die Boeddha-beelden staan de machten der duisternis. En achter die andere afgoden, die dan soms andere namen hebben, eveneens. De vorst der duisternis. De Heer heeft deze afgoden heeft hij aan de volkeren gelaten. En die afgoden die staan achter de volkeren en inspireren de volkeren. En die worden geleid vanuit het grote centrum. Weet jullie hoe dat centrum heet? Van de vorst der duisternis? Wie weet het? Ja, Babel. Het hart van de tegenstand tegen de Here. Het geestelijk centrum van de vorst der duisternis is in de Bijbel Babel. Dat is niet alleen dat wereldrijk van Nebukadnezar, maar daar zit veel meer achter. En door de hele Bijbel kunnen we dat lezen. Babel begint als eerste koninkrijk in Genesis hoofdstuk 10. En het eindigt in Openbaring 17 en 18 als Babel valt. En 19, als Babel gevallen is, dan wordt de wereld verlost uit de macht van de boze en uit de macht van de tegenstander. De vorst der duisternis. Dat is de Bijbelse lijn. Dat zijn geestelijke werkelijkheden waar we oog voor moeten krijgen en oog voor moeten hebben. En deze geestelijke machten die zorgen ervoor dat de volkeren in opstand komen tegen God. Van de week was er nog iets op Facebook. Ik kijk nog wel eens op Facebook. En dat is altijd heel leuk, want dan kom je allerlei mensen tegen. Ook uit Asperen en uit Sliedrecht en uit Rotterdam en uit Amerika en heel leuk. Facebook. Dat doe ik niet zoveel. S'avonds laat open ik het meestal. Want je omzien van tijd verspil je er heel veel tijd aan. Dat moet je niet doen. Want je moet dan allerlei dingen beantwoorden en zo. Maar leuk is het wel. En toen zag ik dat een kennisje van mij, die had een gesprekje met iemand over Halloween. Halloween, dat is een soort occult kinderfeest. Dat gaat over geesten en spoken en demonen en ik weet niet allemaal. Wat zeg je?
Hekserij.
Hekserij, precies. Precies. En toen was een ander, die reageerde er ook op. En er was dan een christen en die was met zijn kinderen daar geweest. En mijn kinderen hebben geweldig genoten. Hij was een christen. En die kennis van mij, die een jonge vrouw, die zat vroeger op onze jeugdbijbelstudie thuis. En die zei, nou wat fijn dat je kinderen genoten hebben. En ik zeg, nou breek mijn lomp. Dus ik schrijf terug, ik denk, ik gooi ook maar even steen in het water. Dat is helemaal niet fijn dat je kinderen genoten hebben. Dat is verschrikkelijk. Want kinderen hebben van jongs af aan al heel veel antennes voor het occulte. Dat is heel wonderlijk. En ik zeg tegen deze man, je moet met je kinderen en voor je kinderen bidden. Dat ze niet onder deze vorst der duisternis komen met hun ziel. Die je misschien wel aan de duivel aan het verkopen bent. De ziel van je kinderen. En het is natuurlijk wel heftig om dat te zeggen. Maar tegenwoordig moeten we de dingen gewoon maar heftig zeggen. Want anders komt het niet meer over in deze wereld. Notabene dat christenen deze dingen doen. En ik las van een dominee, die heeft ook Halloween in de kerk gevierd. En die heeft gezegd, als je Halloween afkeurt, moet je het kerstfeest ook afkeuren. Nou ja, dan breek je klom toch. Wat is dit allemaal voor onzin? En nou in ieder geval, het gaat erover dat in deze wereld, ook binnen de gezichtskring van christenen, de vorst der duisternis een geweldige macht heeft. En de volkeren en mensen opzet in de tegenstand tegen God. En het koninkrijk van God staat tegenover de koninkrijken van deze wereld. Dat zie je daar staan. Het begint, Babel begint met Nimrod, weet je wel? In Genesis 10, vers 10. Nimrod, het is het eerste koninkrijk op aarde, Babel. En dan lees je van Nimrod dat hij een geweldenaar is. Nimrod heeft allerlei, er gaan allemaal vermoedens over, omdat we niet precies weten wie het is. Je komt hem op verschillende plekken in de Bijbel tegen. Hij wordt ook wel een godenzoon genoemd. Verwekt niet uit een aardse vader, maar uit een geestelijke werkelijkheid, uit de vorst der duisternis. Zou allemaal best kunnen. Dat vinden we ook in Genesis 6, vlak voor de zondvloed. Dat de geesten contact hebben, met ook lichamelijk, met de wereld van de mensen. En daardoor moest de zondvloed komen. Maar in ieder geval, de geestelijke machten die zetten de volkeren op tegen de Here en tegen zijn woord. Daarom hebben we nooit te strijden tegen vlees en bloed, zegt Paulus in Efeze hoofdstuk 6. Maar tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de machten in de hemelse gewesten, tegen de boze geesten in de lucht. Zo spreekt het Nieuwe Testament erover. En weet u wat we gedaan hebben in de kerk? We hebben dat naar het Rijk der Fabelen verwezen. En we hebben geen erger in gehad dat die machten van de duisternis langzamerhand steeds meer terrein winnen in deze wereld. En de mensen en onze jonge mensen en onze jeugd opzet tegen de Here en tegen zijn woord. En dat moet afgelopen zijn. Daar moeten we een punt achter zetten. Wij moeten deelnemen aan de geestelijke strijd. Voor de kerk, voor heel de gemeente en voor het volk Israël. Deelnemen aan de geestelijke strijd. In de bidstond en in het gebed. Het is toch treurig dat op de bidstond, als er een hele goede bidstond is in een kerk, dan zijn er 5% van de kerkleden zijn naar de wekelijkse bidstond gekomen. En dan zijn we al heel blij. Ook in evangelische kringen. Zover zijn we van God weggeraakt. En dat is heel veelzeggend hoor. Ik was in Korea een keer en daar heb je altijd de ochtendbidstond. En toen werd mij gevraagd of ik daar een kort woord wilde spreken op de ochtendbidstond. Het was in februari, het was winter, het sneeuwde. En ik zeg, hoe laat begint dat? Ja, dat begint om 5 uur. En dan bidden we tot 6 uur. En dan is er ontbijt en dan gaan de mensen naar hun werk. Ik zeg, 5 uur, dan is het toch nacht, dan is het nog diep in de nacht. Ja, nou ja, dat doen we elke ochtend. Oké, dus ik de wekker gezet, om 5 uur was ik er. Ik denk, er zijn misschien 30, 40 mensen. Er waren er bijna 400. Iedere ochtend bidden. Wat geweldig is dat. De bidders van Korea, dominee Maris, de christgereformeerde predikant die nu al in de hemel is, die heeft daar ooit een boekje over geschreven. Prachtig boekje in de jaren 70. De bidders van Korea. In een boeddhistisch land had je daar deze bidders. Wel, we gaan eens even kijken wat we kunnen doen. Hij moet het nu gaan doen of doe jij het? Oh ja, goed. Ik roep maar volgende dia en dan laat ik dit ding wel liggen. En zo komen we op een gegeven moment dat Israël ook een koning wil. Israël wil als volk onder de volkeren zijn. En ze willen niet onder het bevel van God staan, maar ze willen gewoon een aardse koning. En u weet, dan krijgen ze Saul, hè? Dan krijgen ze Saul als koning. En u weet ook dat Saul zich uiteindelijk ook met het occulte gaat bezighouden. Met spiritisme, met het oproepen van de geest van Samuel. Die natuurlijk geen geest van Samuel is, maar een demon. En dan uit die nood geeft de Heere een andere koning en dat is dan David. En dan komt David, die het beeld is van de Messias, hè, de grote Davidszoon in het Nieuwe Testament, de Heer Jezus Christus. En dan komt ook Salomo als beeld van de vredevorst. En dan ontvouwt zich in de Bijbel, in die geschiedenis, volgende dia graag, ontvouwt zich het beeld van het koninkrijk dat komt. En dat vinden we dan ook onder andere in een aantal teksten. En laten we even opslaan samen Jesaja hoofdstuk 2. De profeten spreken van dat koninkrijk. En vooral ook de profeet Jesaja, die wel wordt genoemd de evangelist van het Oude Testament. En dan spreekt hij in hoofdstuk 2 over het laatste dagen. Over de dingen van de eindtijd. Want kijk, sommige mensen denken dat het Oude Testament oud is en afgedaan. Maar dat is niet zo. Het Oude Testament spreekt meer over de toekomst dan het Nieuwe Testament. Al de profeten spreken over de komst van het koninkrijk. En dat doet ook Jesaja. Jesaja 2 vanaf vers 2. En het zal geschieden in het laatste dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. Bergen is in de Bijbel altijd een beeld voor een koninkrijk. Gij hebt mijn berg vastgemaakt, zegt David, en dan bedoelt hij het koninkrijk. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren. Naar het huis van de God van Jacob. Opdat hij ons leerde aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard meer opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heere. Hier vinden we de komst van het koninkrijk. Dit gaat nog komen. En het is wel mooi om te weten dat in het gebouw van de Verenigde Naties, dat daar die tekst staat van Jesaja, het vierde vers. En dat begint dan met, dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. En geen volk zal meer het zwaard opheffen tegen een ander volk en ze zullen de oorlog niet meer leren. Ze hadden beter dat eerste deel van dat vers er ook bij kunnen nemen. Dat gaat het over de Heere die zal recht spreken tussen volk en volk. Maar die rol heeft de Verenigde Naties zichzelf toegekend. Daarom is het een deel van deze tekst nemen voor jezelf niet zo geestelijk gezond, zal ik maar zeggen. Maar het is wel een werkelijkheid dat die tekst daar staat. Maar dit is dus nog toekomst, dit gaat komen. Het vrederijk. Het vrederijk komt en de Heere zal dat vrederijk op aarde doen plaatsvinden. Onder de volkerenwereld. Het vrederijk komt in deze werkelijkheid. In onze werkelijkheid. Dat is heel belangrijk. Want er is geen ene tekst in de Bijbel waarmee je het vrederijk kunt verplaatsen naar een soort geestelijk rijk. Ergens in de hemelse gewesten of zo. Nee, het gaat over dit volk en deze aarde en deze schepping en deze werkelijkheid. God gaat dus de schepping redden en de schepping niet vernietigen. Sommige christenen geloven in een grote knal en het einde van de tijden. Dat heb ik vroeger op school geleerd. Ik weet nog dat meester van den Berg dat zei. Hij zegt, misschien gaat het wel zo ongeveer dat deze aarde wordt aangetrokken door de zon. En dan gaat de aarde wordt vernietigd door de hitte van de zon en bang en dan is alles weg. Ik zal het nooit vergeten dat ik dat als kind heb geleerd. Op de lagere school, bij meester van den Berg. En hij geloofde het zelf ook. Zei hij tenminste. Maar als je de Bijbel leest, dan kun je dat niet geloven. God gaat deze schepping niet vernietigen. Hij gaat deze schepping redden. Het is het werk van zijn handen. En hij gaat de schepping redden. En hoe gaat het dan worden? Wel, dat vinden we in Jesaja hoofdstuk 11. Om maar één vers te noemen. En daar vinden we dit. In Jesaja hoofdstuk 11, daar gaat het over de Heer Jezus. En over de oordelen die hij zal brengen over de aarde. En dan lezen we in vers 6. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren, de panter zich nederleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn. En een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen en de leeuw zal stro eten als een rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Oh, dat is toch geweldig, hè? Dat is het vrederijk. Waarom moeten we dat vergeestelijken? Er is geen ene tekst in de Bijbel die u toestaat dat je dit vergeestelijkt. We moeten de Bijbel laten. En we moeten de Bijbel serieus nemen. Lezen wat er staat. Dit is de komst van het koninkrijk dat komt. En deze wereld gaat een totaal andere werkelijkheid binnen als dat koninkrijk daar is. Dat komt allemaal na de oordelen natuurlijk die over de aarde komen. In de grote verdrukking. Maar dan komt ook dat koninkrijk. Blader even door naar Ezechiël 37. Ezechiël 37, dat is de dal van de dorre doodsbeenderen, weet u wel? Want eerst moet het volk Israël verlost worden, voordat het koninkrijk komt. Het koninkrijk kan niet komen als Israël niet verlost is. Ja, maar het gaat toch over de gemeente? Nee, de gemeente die is al verlost. En die wordt straks verlost als de opname van de gemeente plaatsvindt, als de bezuin gaat klinken. Dan krijgen we de komende hemelvaart van alle gelovigen. Zoals de Heer Jezus ten hemel is opgevaren, zo zullen wij hem navolgen in de hemel. In alles volgen we hem na. In zijn lijden, in zijn sterven, we moeten met Christus sterven. We moeten met hem mede gekruisigd worden, zegt Romeinen 6. Met hem afdalen in zijn graf, we moeten ons leven afleggen in zijn dood. En we mogen met hem wandelen in nieuwheid des levens. En dan aan het einde daarvan worden we ook nog verheerlijkt. We zijn gerechtvaardigd. We worden geheiligd en we worden straks ook nog verheerlijkt. Dat is de opname van de gemeente. Er zou veel over te zeggen zijn, maar dat is niet het onderwerp van vanavond. Maar als Israël verlost wordt, dan wordt de schepping verlost. Dat is Gods bedoeling met de verlossing van Israël. Dat vinden we in Ezechiël 37. Ik hoef het u niet helemaal te lezen, u kent dat wel. Dat is die geschiedenis van die dorre doodsbeenderen. Die lagen daar in een dal, weet u wel, verspreid. Ze waren zeer dor, zat erbij. Dan zegt de Heer tegen Ezechiël, kunnen ze herleven? Ja, Heer, gij weet het. Met andere woorden, hoe zou dit kunnen? Hoe kunnen die dorre doodsbeenderen herleven? En dan moet hij profeteren en dan profeteert hij zoals de Heer hem gezegd heeft. En dan komen deze dorre beenderen tot leven en ze gaan uiteindelijk op hun voeten staan. En wat staat er dan in vers 11? Voort zeide de Heer tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis van Israël. Nou, dan moet je even een streepje onderzetten in je Bijbel. Dat moet je niet vergeten. Dit is het hele huis van Israël. Want God gaat Israël verlossen. Hij gaat het hele huis van Israël verlossen. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik open uw graven en zij zullen uit uw... ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En u brengen naar het land van Israël. Die tekst staat bij Yad Vashem, het grote oorlogsmonument in Jeruzalem. Dat is een hele grote poort met een hele grote betonnen ingang, zeg maar. En op dat beton staat deze tekst uit Ezechiël 37 beschreven. De herleving van Israël. Uit het graf zullen zij opstaan en zij zullen leven voor de Heere. En gij zult weten, vers 13... Gij zult weten dat ik de Heer het ben die u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. En ik zal u doen wonen in uw land. En gij zult weten dat ik de Heer het gesproken en gedaan heb. Luidt het woord des Heeren. Dat is de herleving van Israël. Dat gaat komen. Die herleving van Israël. En dan staat er in vers 21, zo zegt de Heer, zie, ik haal de Israëlieten weg uit de volkeren naar wie gebied ze zijn gegaan. En ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen. En ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. En één koning zal over hen alle koning zijn. Niet langer zullen zij twee volken zijn. U weet de scheuring van het Rijk, hè, na Salomo, in de 10 stammen en de 2 stammen. Maar ze zullen niet langer twee volkeren zijn, maar het zal één volk worden. En dan staat erbij vers 24, en mijn knecht David zal koning over hem wezen. En dat wordt nog een paar keer herhaald, dat is de Messias, dat is de Heer Jezus. Die zal koning over één volk worden. En wie heeft het recht om Gods woord te veranderen? Wie heeft het recht in de kerk, hoewel je misschien een hele knappe theoloog bent, om Gods woord om te buigen in de richting van de vervangingstheologie? Dat Israël heeft afgedaan. Kort geleden is er nog een boek gekomen, uitgekomen van een theoloog in onze kringen, zeg maar, in Nederland. Waarbij gewoon staat dat Israël als volk heeft afgedaan. En als volk niet meer bestaat. En als volk geen enkele betekenis heeft. En er staat geen enkele bijbeltekst bij die dat rechtvaardigt. Er staat wel uit een verband gerukte bijbeltekst erbij. Maar die zeggen daar helemaal niks over. Want dat staat namelijk niet in de Bijbel. Het tegenovergestelde staat in de Bijbel. De Heere zal zijn volk verlossen. En hij zal dat volk tot één volk maken. En één koning zal over een koning zijn. Mijn knecht David. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat moet allemaal nog gebeuren. Dat moet nog komen. En weet u wat ik het trieste vind? Dat hele kerkvolk zwijgt. Als een knappe theoloog zo'n boek schrijft van 800 pagina's... en daarin vertelt dat Israëls volk heeft afgedaan. Ik heb u misschien vorige keer verteld dat ik een boek in mijn boekenkast heb staan uit mijn kringen, zal ik maar zeggen, waar mijn vrouw en ik geboren en getogen zijn en elkaar gevonden hebben op het balkon van de gereformeerde kerk van Zaandam. En als in onze jeugdjaren daar deze dominee die kwam preken, dan puilde de kerk uit. Want het was zo'n knappe theoloog. En later vond ik dit boek van hem. En dat heb ik gekocht, antiquarisch, uitgegeven in 1933. In het jaar waar ook Hitler Mein Kampf heeft uitgegeven. De sfeer in Europa was zeer antisemitisch. En Hitler heeft de dood van de 6 miljoen aangekondigd, zoals u weet. En wat lees ik in het boek van deze gereformeerde theoloog? Dat Israël als volk heeft afgedaan. Precies hetzelfde wat ik nu net in dat nieuwe boek, dat onlangs is uitgekomen, las. En Israël heeft als volk geen enkele betekenis meer. En dan staat erbij, ik heb het onderstreept op verschillende pagina's, dat de Joden niets anders hebben te verwachten dan het oordeel van God en ze zullen branden in de hel. Verschrikkelijk. En het is nog nooit herroepen. In de gereformeerde kerk. Dat is dokter K. Dijk. Wel eens gehoord? Oh ja. Maar deze dingen gebeuren onder ons. En weet u wat ik dan zo erg vind? Dat kerkmensen hun mond houden. Je zou toch in de kerk moeten opstaan en zeggen, dominee, ik geloof er helemaal niks van wat u zegt. U staat te liegen daar op de kansel. Maar ja, dat durven we niet, hè? Maar we zouden het wel moeten doen. Bij Calvijn deden ze het wel. In de kerk in Genève. Dan gingen ze gewoon opstaan en zeiden, meneer Calvijn, dat zegt u nou wel, maar weet u dat dat en dat ook in de Bijbel staat? En dan gaf hij antwoord. En dat wist hij natuurlijk wel. En dan kon hij het beter uitleggen. Zouden wij ook veel meer moeten doen. Maar we zitten houten klaas in de kerk. En we laten het allemaal over ons heen komen. En dan gaan we naar huis. En als dan Ajax op woensdagavond een scoort, dan springen we het onze stoel op. Of Feyenoord bij jullie waarschijnlijk, ik weet het niet. En dan in één hebben we zoveel emotie, maar in de kerk hebben we de emotie afgelegd. Maar dat moeten we niet doen. We moeten leren spreken. We moeten onze mond open doen. En dan komt het goed. En gelukkig doen velen dat al vandaag in de kerk. En ik kan u zeggen dat ik er ontzettend blij over ben als ik ook in kerkelijke kringen, ook in de PKN en ook in de Gereformeerde Bond, heel veel goede en mooie dingen lees over de onvervulde belofte aan Israël. Dus het begint wel te ontwaken. En daar kunnen we alleen maar blij over zijn. Als je in Urk een collecte houdt voor Israël, dan brengt het zomaar, ik weet niet, 100.000 euro op of nog meer soms. Want ze houden daar van Israël en van de Joden. Dat vind ik prachtig. En dan zingen ze de psalm op hele noten, nou dat vind ik ook nog mooi. Ze hebben geen idee misschien van het profetisch woord. Maar ze voelen wel diep in hun hart, omdat ze de antennes goed in de goede richting hebben staan, dat Israël nog toekomst heeft. En daar kunnen we ons over verheugen, daar kunnen we blij over zijn. Maar die grote schade die dit niet weet, die er niets van kent, die hangt nog steeds de vervangingstheologie aan. En dat moeten we echt bestrijden, want het gaat over het herstel van Israël, ook hier in Ezechiël 37. Nou, blader dan een beetje door, dan kom je vanzelf bij Daniël. Daar ga ik nu vanavond niet uitgebreid over spreken. Dat zou ik heel graag doen, want het is prachtig om dat allemaal te lezen. Maar Daniël 2, ik wil er maar één vers uit citeren. In Daniël 2, dan lees je van het beeld van Nebukadnezar, weet je wel, de droom van Nebukadnezar. Dat is eigenlijk de blauwdruk van een christelijk wereldbeeld, wat we lezen in Daniël 2. U gaat het maar voor uzelf lezen. Het gaat over vier wereldrijken. Maar dat is vanavond niet aan de orde, want dan zouden we de hele avond verder nodig hebben en zouden we niet voor middernacht klaar zijn. Maar u kunt dat voor uzelf wel eens doorlezen. Die vier wereldrijken, daar staat erbij in vers 44, Daniël 2 vers 44, maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet te gronden zal gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen, daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhand een steen van de berg losraakte enzovoort. En dat koninkrijk en dat volk, dat is het volk van Daniël. Dat is het volk van Israël. Wat Daniël hier zei, dat was levensbedreigend. Want geen dictator zou ooit accepteren dat zijn rijk ten einde zou komen. En Daniël zegt het hier heel vrijmoedig. Na u komt er een ander rijk. Dat zwakker is dan u. U weet wel, dat is het Perzische wereldrijk. En dan komt er weer een ander rijk dat nog zwakker is. Dat is het rijk van koper en dat is het rijk van de Grieken, van Alexander de Grote. En dan komt er een vierde en een laatste wereldrijk. Dat is het laatste wereldrijk, daar leven wij nu nog steeds in. En dat is het rijk van ijzer en dat is het Romeinse wereldrijk. En dan zegt Daniël 2 vers 44 dat in die periode van die wereldrijken, dat dan dat koninkrijk komt, zonder toedoen van mensenhanden. En die zal, zegt vers 35, moet je even kijken wat er bestaat in vers 35... dan zullen die vier wereldrijken tegelijkertijd worden vernietigd. Met andere woorden, die vier wereldrijken zijn er dan nog steeds. In de eindtijd. Als het koninkrijk komt. Want ze zullen tegelijkertijd worden vernietigd. En u hebt misschien wel opgemerkt dat al die rijken weer terug zijn. Babel, Irak, Perzië, Iran. Met de atoombom en de grote bedreiging van Israël straks. En nu al. En de Grieken, die heel Europa gijzelen. Dat is ook niet. Dat komt zomaar niet uit de lucht vallen hoor. Lieve mensen, laat dat je nou niet wijs maken. Dat komt niet uit de lucht vallen. Europa is gegijzeld, maar was altijd al gegijzeld door de Grieken. Ik weet niet of ik daar vorige keer iets van gezegd heb, maar om je een beetje nieuwsgierig te maken, dat je daar op een andere manier je krant gaat lezen. De Grieken die hadden een god, hè? Dat was Zeus, weet je wel. Bij de Romeinen later heette die Jupiter. En dat is in de Griekse mythologie. Maar je moet niet denken dat die mythologie allemaal fantasie is. Ja, dat is wel fantasie. Maar kijk, dat wordt geïnspireerd uit het Rijk der Duisternis. De Griekse mythologie met de god Zeus komt uit het Rijk der Duisternis. Ik zal u daar straks nog een voorbeeld van geven. Maar in ieder geval, deze god Zeus in de mythologie, in de geschriften van de oude Grieken, die werd verliefd op een godin. En die godin die wilde niks van hem weten, dus die wendde zich van hem af. Maar hij gaf niet op. En toen heeft Zeus zich veranderd in een stier en heeft die godin ontvoerd en meegenomen naar het eiland Kreta en later naar zijn paleis op de berg Olympus, die westelijk ligt van Thessalonica. Dan komen we al een beetje dichter bij de Bijbel. En hij heeft bij haar 4 zonen verwekt. Dat laten we nu even rusten. Maar hij heeft dus, deze stier heeft dus deze godin weggevoerd. En als je dan verder leest, dan kom je tot de ontdekking dat die godin een naam heeft. En die naam is Europa. Nu komen we al een beetje dichterbij. En als u nou in Griekenland op vakantie was geweest en had een Griekse euro meegenomen, dan moet u hem omkeren naar de achterkant en dan zie je dat daar een stier staat met een vrouw op zijn rug. Dat is de stier Zeus die Europa heeft gegijzeld, ontvoerd en gevangen genomen. Dat is heel interessant. Als we nou zouden wandelen bij het Europees Parlement in Straatsburg, dan zou ik zeggen, kijk, dat is het Europees Parlement in Straatsburg. En dan zou ik een boek meenemen, dan zou ik u laten zien, een schilderij uit de 17e eeuw van de Vlaamse schilder Pieter Breugel. En Pieter Breugel heeft ooit de Toren van Babel geschilderd. Prachtig schilderij, dat heel vaak in allerlei plaatjes en beschouwingen terugkomt. En je zou naar dat schilderij kijken en dan kijk je naar dat nieuwe gebouw van het Europarlement. En dan denk je, verrip, dit is gebouwd naar aanleiding van dat schilderij. Het Europarlement is de Toren van Babel. En dan hebt u gelijk. Want deze dingen komen allemaal terug vandaag. Als tekenen van de tijd. Babel, het hart van de tegenstand tegen God, is het Europarlement. En dat is geen toeval. En dan zouden we even verder lopen. Lopen we naar de ingang. En dan staat daar een kunstwerk voor de ingang. En wat is dat? Een stier met een vrouw op zijn rug. Griekenland heeft Europa gegijzeld. Ja, je zegt ongelooflijk. Het is ongelooflijk, maar het is, geloof het maar dat het waar is. Want het is zo. Kijk, en Europese politici die snappen er helemaal niks van wat er gebeurt met Griekenland. En ze kunnen het probleem ook niet oplossen. En we zijn er nog lang niet uit. En het was wel opmerkelijk dat de Jager zei, minister De Jager van Financiën, inmiddels ex-minister, dat hij zei, ja, maar op een gegeven moment in een toespraak, je moet met die Grieken geweldig uitkijken, want je weet het nooit met ze. En dat was een hele wijze uitspraak. Verder is hij niet durven gaan waarschijnlijk. Maar het is heel interessant dat dit zo ligt. Griekenland, de gijzeling van Europa. En de Griekse geest heeft heel Europa in gevangenschap. Ook u als u niet oppast. Want uw denken is bepaald door de grote denkers van het oude Griekenland. Als we dat zouden onthullen en zouden analyseren vanavond, dan zou je bij jezelf zeggen, verhip. Kijk, en tegenover dat oude Griekenland staat de boodschap van de Bijbel en van de profeten. En staat de boodschap van de bekering. En de boodschap van de bekering, het woord bekering in het Nieuwe Testament, want het is Grieks zoals je weet, was de wereldtaal geworden, gezien de invloed, de enorme invloed van de Grieken in het Griekse wereldrijk. Het woord bekering in het Nieuwe Testament is metanoia, dat betekent anders denken. Je moet niet meer Grieks denken, je moet Bijbels leren denken. En je moet al dat Griekse moet je van je afwerpen. En wat is het Griekse denken van vandaag, kunnen we terugbrengen tot één heel simpel woord. Dat is de geest van het humanisme. Dat is de mens als middelpunt van alle dingen. De opstandige, de zondige mens tegenover de levende God. Dat is het. Dat is de werkelijkheid waarin wij vandaag leven. En die Griekse geest is enorm krachtig onder ons aanwezig. En laten we daar oog voor krijgen. Wij moeten oog krijgen voor de geestelijke werkelijkheid. Voor de geestelijke dingen. Voor de goden achter de afgodsbeelden. Voor de geestelijke machten, de wereldbeheersers deze duisternis. En ik had u beloofd nog één voorbeeld te geven van dat, van die Griekse geest. En dat was in de 19e eeuw, 18 zoveel, dat een Duitse archeoloog heeft opgegraven onder het zand de stad Pergamum. U weet, Pergamum is een plaats in het laatste Bijbelboek. Een van de zeven gemeentes. Pergamum is opgegraven door die Duitse theoloog en die vond daar ook de tempel van Zeus en het offergedeelte in die tempel van Zeus. In de Bijbel wordt dat genoemd de troon des Satans. Dat hebt u vast wel eens gelezen. Jezus zegt, ik weet in de gemeente van Pergamum, ik weet waar gewoon daar waar de troon des Satans is. Alleen daar lezen we overheen, maar dat zouden wij niet moeten doen. Dan zouden we even moeten stoppen. Moet je even Sela achterzetten. Dat betekent even stoppen voordat je verder gaat. En even nadenken. Want wat betekent dat, de troon des Satans? Wel, dat was die tempel en die afgoden, dat afgodenaltaar van de god Zeus in de stad Pergamum. In dat geweldige Griekse wereldrijk dat een enorme invloed heeft tot op vandaag onder ons. De troon des Satans. Wel nu, wat heeft deze archeoloog gedaan? Die heeft met goedkeuring van het Ottomaanse Rijk, want dat regeerde toen in het Midden-Oosten en ook in Griekenland. Met goedkeuring van het Ottomaanse Rijk, de Turken dus, mocht hij het meenemen, heeft hij het in Duitsland steen voor steen weer opgebouwd. En er is een heel museum van, het Pergamum Museum in Berlijn. Het is de moeite waard, neem de trein naar Berlijn en ga naar het Pergamum Museum. Je kijkt je ogen uit, wat je daar ziet. Daar is die hele tempel weer opgebouwd. De troon des Satans. En dan moet je dat dus rustig tot je laten doordringen. En dan moet je even teruggaan in de geschiedenis. In 1937 heeft Adolf Hitler dat bouwwerk laten opbouwen in Nuremberg. Een kopie daarvan. Een exacte kopie. De troon des Satans. En daar stond zijn spreekgestoelte op. En daar heeft hij in 1937 de Holocaust aangekondigd. De vernietiging van de Joden na de Wannsee-conferentie. De ouderen onder ons weten dat misschien nog wel. Dat ze besloten hebben de Joden in Europa uit te roeien. En in 1937 heeft hij dat publiekelijk gemaakt vanaf de troon des Satans. Daar komt het vandaan. Het komt uit het rijk van de duisternis. En er zijn allerlei tekenen die voor ons christenen, die de Bijbel mogen kennen, die erop wijzen dat dit een satanische macht was die het Joodse volk wilde vernietigen. Waarom? Het Joodse volk zal uiteindelijk het middel zijn waarom het koninkrijk van God kan komen op deze wereld. God gaat het koninkrijk oprichten door zijn volk Israël. En de duivel weet dat zeer wel. En hij heeft zo deze Hitler daarvoor gebruikt. En een opgericht teken vinden we in het hart van Europa, in Berlijn, de troon van de Satan. Wel, er zijn nog veel meer vergelijkingen te maken, maar onthoud u deze maar. We zien in Daniël 2 dat in die dagen dus het koninkrijk van God komt. Er staat er ook nog Daniël 7, blader nog even door. Naar Daniël 7. Hoe lang heb ik de tijd, broeder? Kijk even naar de directeur. Tot 9:30. 9:30 gaan we naar huis, hè? Morgenochtend moeten we allemaal weer vroeg op. Daniël 7. In Daniël 7 krijgt Daniël een visioen dat vergelijkbaar is met Daniël 2. Alleen Daniël 2 was het de droom van Nebukadnezar. Hier is het het visioen van Daniël. En dan vinden we diezelfde vier wereldrijken vinden we terug. Maar nu in de vorm van vier dieren. En dat vinden we ook terug in Openbaring 13 als het gaat over het rijk van de Antichrist. Want heel de Bijbel is één. En de Openbaring grijpt heel veel terug, ook op het boek Daniël, omdat Daniël heel veel gesproken heeft over de komst van het koninkrijk. Het boek Daniël was het meest populaire bijbelboek bij de vroege kerk. Als het ging over de wederkomst van Christus en de komst van het koninkrijk. De vroege kerk had natuurlijk geen Nieuwe Testament, dat bestond nog niet. Dus alle preken op zondag die gingen dan, als het op zondag was, misschien was het wel op Sabbat, gingen over, veel over het boek Daniël. Dat kon men makkelijk begrijpen. En het is een prachtig boek als het gaat over de dingen van de toekomst. En dan vinden we daar die vier dieren, u leest dat voor uzelf thuis maar na. En dan zegt Daniël, vers 19... Toen wilde ik de ware zin weten van dat vierde dier dat van allen verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen. En dat alles vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrat enzovoort. Dat wilde hij weten. Dat was dat dier dat bestond uit koper en uit ijzer. Hey, even wachten. Hoe is dat ook weer in Daniël 2? Het was dat gouden hoofd en dan zilver en dan koper en dan ijzer. En het ging over dat vierde dier, dat dier van ijzer. Daar wilde hij niet meer van weten. Het was niet alleen ijzer, het was ijzer en koper. En dat klopt ook precies, want wij spreken vandaag nog steeds over het Grieks-Romeinse wereldrijk. Want dat was eigenlijk een beetje één geheel geworden. De Romeinen die de Grieken overwonnen hebben, hebben ze uiteindelijk in zich opgenomen. In de Romeinse cultuur heeft men de Grieken gevraagd om les te geven aan de kinderen in Rome en in andere steden van het Romeinse Rijk. Want de Grieken die hadden de wijsheid. De wijsheid komt uit Athene, weet je wel. En gaandeweg werd heel dat Romeinse Rijk door die Griekse geest beïnvloed. En wordt uiteindelijk het tot een zeer zondig rijk, waarover de apostel Paulus spreekt in Romeinen 1... over seksuele perversiteit, homoseksualiteit en al die dingen waar ook het Nieuwe Testament over spreekt, is vooral van de Grieken gekomen. En dat is dan dat rijk van ijzer en van koper. En dan komt er oorlog en dan staat er in vers 21... en een van die rijken in dat wereldrijk, een van die hoornen, die voerde strijd tegen de heiligen en overmocht hen, totdat de oude van dagen kwam, dus een typering in het boek Daniël voor de Heere God, en recht verschafte aan de heilige des Allerhoogste, dat gaat over de Joden, het volk Israël, en de tijd naderde dat de heilige het koningschap in bezit kregen. Dus vlak voordat het koningschap in het bezit komt van de heilige van de Heere, dat is het Joodse volk, vlak daarvoor vindt die strijd plaats tegen dat volk, en dan staat er, en hij overmocht hen, hij overwon hen. In vers 22, kijk op vers 21. Hij voerde strijd, het gaat over vier horens, dat zijn vier rijken binnen dat rijk. Dat lees je daarvoor, dat moet je voor jezelf mee bestuderen. Ik zag dat die horen strijd voerden tegen de heiligen en hen overmocht. Totdat bijna waren alle Joden uitgeroeid. In Europa de 6 miljoen. Maar de Arabieren, de oom van Yasser Arafat, die is bij Hitler op bezoek geweest. Kom en stoot door tot Jeruzalem en kom daar ook de Joden vernietigen. En vanuit Noord-Afrika, generaal Rommel, weet je wel, die was aan de zuidelijke flank bezig. En bijna was heel het Midden-Oosten in de tang van de nazi's gevangen. Maar er staat hier totdat. Totdat. Soms hebben oorlogen hebben ook een diepe geestelijke achtergrond. Dat woordje totdat betekent dat de Heere het niet toestond dat ze tot Jeruzalem zouden naderen en daar ook de Joden zouden uitroeien. De oude vandaag, de Heere God, kwam recht verschaffen aan zijn volk. En u weet, 3 jaar na de bevrijding werd de staat Israël opgericht. 7 jaar Holocaust, 1945, de Kristallnacht. Ik bedoel 1938, de Kristallnacht, tot 1945, de bevrijding. En dan 3 jaar later de oprichting van de staat Israël. En ik heb er geen woord over gehoord in mijn schooljaren. Ik heb wel gehoord over de nonsens van de aardbol die naar de zon wordt getrokken. Maar ik heb geen woord gehoord over de oprichting van de staat Israël. Geen woord gehoord over de Holocaust en over de vernietiging van de 6 miljoen. U weet, het woord Holocaust betekent brandoffer. Het brandoffer dat Israël bracht in zijn messiaanse lijden, waar de apostel Paulus over spreekt. En hier vinden we dat. En dan is niet ver meer dat de heiligen het koningschap in bezit krijgen. Zie je dat staan, het einde van vers 22? En wat waren nou de laatste woorden van de Heer Jezus aan zijn discipelen in Handelingen 1... waar hij 40 dagen lang, na zijn opstanding, 40 dagen lang spreekt met hen over de komst van het koninkrijk. Dat was zijn laatste boodschap. Hij zei niet, je moet een kerk oprichten. Je moet de 3 formulieren van eenigheid moet je samenstellen. En dan moet je een kerk gaan oprichten. Dat zei hij helemaal niet. Dat is allemaal in de loop van de geschiedenis gekomen. Ik hou erg van kerkgeschiedenis, dat is heel interessant en mooi. Maar dat is niet wat Jezus onderwees. Jezus onderwees hen de komst van het koninkrijk. Handelingen 1, vers 3. 40 dagen lang onderwijs over de komst van het koninkrijk. En dan stellen de discipelen een vraag. En die ligt in lijn met Daniël hoofdstuk 7. Namelijk, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Daar is het natuurlijk over gegaan in het onderwijs. De discipelen vragen niet, Heere, herstelt gij het koningschap voor Israël? Dat was niet de vraag, dat wisten ze wel. Want als dat koninkrijk komt, wordt het koningschap voor Israël hersteld. En dan zal de Heere Jezus de koning der Joden zijn. Dat is hij, zo is hij geboren, zo is hij gestorven aan het kruis en zo zal hij terugkomen. Als de koning der Joden. Of je dat nou fijn vindt of niet. Waar is de gemeente dan in dat plaatje? Nou, die staat daar eventjes helemaal buiten. De kerk heeft er eventjes helemaal niks mee te maken. Maar de kerk is zo arrogant geworden dat de kerk vandaag zegt, ja, de Joden die moeten maar bij de kerk komen. Nou, de Joden komen niet bij de kerk. Weet je wat de Joden van de kerk zien in Jeruzalem? Dat ze elkaar de hersens inslaan. Dan moet een moslim de deur nog openen van de heilige grafkerk in Jeruzalem. Omdat anders de katholieken en de orthodoxen en de anglikanen en ik weet niet wat er nog meer zit in die kerk elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Dat is de werkelijkheid. Al verschillende keren moest de politie erbij komen om ze uit elkaar te houden. De geestelijken van deze kerken. Als je de Jood vraagt naar de kerk, dan zal hij je deze verhalen vertellen. Dit gebeurt onder ons in Jeruzalem, vlak bij de Via Dolorosa. Het is toch niet te geloven? Nee, maar het is wel waar. Helaas. En zou de kerk bij, zou het volk Israël bij die kerk moeten komen? Nee. Israël wordt straks gered als de koning komt. En ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. De doorstokende staat er letterlijk. En dan zal hij komen als de vredevorst. En hier vinden we dat beschreven in dat zevende hoofdstuk van Daniël. Bij dat vierde dier, bij dat vierde wereldrijk. Dat derde en dat vierde wereldrijk. Dat derde ook, want het is koper en ijzer samen. Het is Griekenland en Rome. Het is dat Grieks-Romeinse wereldrijk. En zegt vers 23, dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn. Dat verschillen zal van alle andere koninkrijken. En dat de hele wereld zal verslinden en daar zal vertreden en vermorzelen. Kijk, die Griekse geest, die verslindt de hele wereld. En wij zien dat vandaag, zien we dat gebeuren. Alle culturen worden door de westerse cultuur overschaduwd en overvleugeld. Of je nou in Japan komt, of in China, of in Afrika. De hele westerse cultuur krijgt een dominantie in korte tijd over de hele wereld. Het is verbazingwekkend om in Afrika de zwarte mensen te zien die de hele periode van het boek en de krant hebben overgeslagen en dat er zwarte jongelui zijn die meer weten van de computer en van de laptop en van de iPad dan wij in het Westen. Ik heb er het bewijs van gezien. En je staat versteld. En ze hebben gewoon een hele fase overgeslagen. En ze zijn nu helemaal in onze wereld van technologie en komen helemaal in de wereld van het Griekse denken. Ook op het gebied van seksuele perversiteit. Op het gebied van hetero- en homoseksualiteit. Dat komt overal. In Azië, in Afrika, de hele derde wereld. Alles wordt ermee vergeven. Precies zoals hier staat. Dat het de hele wereld is. Het eerste paard dat over de wereld gaat. In Openbaring hoofdstuk 6, weet u wel? Dat is het paard waar de antichrist op zit. Dat witte paard, weet je wel? En dat de hele wereld overwinnen zal. Dat paard zijn die oordeelspaarden die over de wereld gaan. En dan zegt Daniël 7... even kijken... In vers 27, en het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heilige des Allerhoogste. Het volk van Israël. Hoe je het ook went of keert, het gaat hier over het Joodse volk. En zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En alle machten zullen het dienen en gehoorzaam zijn. Het wordt straks kerstfeest. En dan lezen we vast in de Adventsweken, blader even door, naar Lucas hoofdstuk 1, lezen we de tekst van de engel Gabriël aan Maria. En wat lezen we daar? Vers 32 van Lucas 1. Deze zal groot zijn en Allerhoogste genoemd worden. En de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn over het huis van Jacob. En heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Bij de geboorte van Jezus. Hij is niet de koning van de kerk. Hij zal koning worden over het huis van Jacob. Dat is Israël. Dat is het bekeerde Israël. Dat veranderd zal worden op één dag. Jesaja roept uit als hij daarover heeft. Heb je wel gehoord dat een volk op één dag wordt geboren? Israël wordt op één dag wedergeboren. Wanneer de koning komt voor Israël. En dan zal deze tekst ook werkelijkheid worden. Hij zal worden de koning over het huis van Jacob. En hij zal heersen tot in alle eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Precies wat Daniël zegt. Precies wat de andere profeten zeggen. Precies wat de Heer Jezus onderwezen heeft aan zijn discipelen. En wat de apostelen later bespreken in hun brieven. Het koningschap van de Heer Jezus. Het koninkrijk komt. En laten we daarom wakker en waakzaam zijn. En laten we daarvan spreken in onze eigen omgeving. In je familie. Neem de Bijbel. Leg het uit. Vertel. Zorg dat je weet waar het staat. En dat je het uit kunt leggen. En de tekenen van de tijd. Ik heb u een paar genoemd vanavond, maar er zijn er nog vele en vele meer. Zorg dat je op de hoogte bent van de tekenen van de tijd. Want wij leven in de laatste dagen. En we mogen ons uitstrekken naar de komst van de Heer Jezus. En de kerk zal meer en meer geheiligd worden door de Heilige Geest en het woord van God. Of ze zal zich afwenden. En ze zal een eigen evangelie brengen, dat het evangelie wordt van de antichrist. Want die werkelijkheid is er ook. Heel de wereld zal straks de antichrist aanbidden. Openbaring hoofdstuk 13. Maar degenen die leven bij het profetisch woord, en het profetisch woord maakt de Bijbel relevant voor onze tijd. We zijn niet uit deze werkelijkheid gevlucht. We zitten niet met een boekje in een hoekje. We staan midden in deze wereld. We zijn niet wereldvreemd. En met het profetisch woord staan we in deze wereld. En we mogen met het profetisch woord de wereld tegemoet treden. Het is een licht dat schijnt in de duisternis van deze wereld. En u en ik hebben het antwoord voor de nood van onze tijd. Het koninkrijk komt, want de koning komt. Amen.